De wetenschap en Genesis. Veel mensen beweren dat de wetenschap in strijd is met het scheppingsverhaal van de Bijbel. Maar in feite is het geen conflict tussen de wetenschap en de Bijbel, maar tussen de wetenschap en de opvattingen van christelijke fundamentalisten. Sommige van deze groeperingen beweren ten onrechte dat volgens de Bijbel de hele stoffelijke schepping zo'n 10.000 jaar geleden in 6 dagen van 24 uur werd voortgebracht. De Bijbel ondersteunt die conclusie echter niet. Als dat wel zo was, zouden veel wetenschappelijke ontdekkingen van de afgelopen 100 jaar de Bijbel inderdaad ongeloofwaardig maken. Een zorgvuldig onderzoek van de Bijbel laat zien dat die niet in tegenspraak is met wetenschappelijk bewezen feiten. Om die reden zijn Jehova's getuigen het niet eens met christelijke fundamentalisten en veel creationisten. Wat zegt de Bijbel zelf? Wanneer was het begin? Genesis begint met de eenvoudige, krachtige uitspraak: In het begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1, vers 1. Verschillende Bijbelgeleerden zijn van mening dat hier een handeling wordt omschreven die losstaat van de scheppingsdagen die vanaf vers 3 worden opgesomd. Dat is van grote betekenis. Volgens de beginwoorden van de Bijbel bestond het universum, inclusief onze planeet Aarde, al gedurende een onbepaalde tijdsperiode voordat de scheppingsdagen begonnen. Geologen schatten dat de Aarde 4 miljard jaar oud is, en astronomen hebben berekend dat het universum misschien zelfs al 15 miljard jaar bestaat. Zijn deze bevindingen, of eventuele toekomstige verfijningen ervan, in strijd met Genesis 1 vers 1? Nee, de Bijbel zegt niet specifiek hoe oud de hemel en de aarde precies zijn. De wetenschap en de Bijbel spreken elkaar hier niet tegen. Hoe lang duurden de scheppingsdagen? Hoe staat het met de lengte van de scheppingsdagen? Waren het letterlijke dagen van 24 uur? Sommigen vatten het zo op, omdat Mozes, de schrijver van Genesis, later naar de dag volgend op de 6 scheppingsdagen verwees als een model voor de wekelijkse Sabbat. Ondersteunt het woordgebruik in Genesis deze conclusie? Nee. Het Hebreeuwse woord dat met dag vertaald is, kan namelijk op diverse tijdsperiodes duiden en hoeft niet alleen op een periode van 24 uur te slaan. Toen Mozes Gods scheppingswerken samenvatte, sprak hij bijvoorbeeld over alle 6e scheppingsdagen als 1 dag. Bovendien noemde God op de eerste scheppingsdag het licht voortaan dag, maar de duisternis noemde hij nacht. Genesis 1 vers 5. Hier wordt de term dag gebruikt voor slechts een deel van een periode van 24 uur. De Bijbel biedt dus absoluut geen basis om te beweren dat elke scheppingsdag 24 uur duurde. Hoe lang duurden de scheppingsdagen dan? Dat zegt de Bijbel niet. Maar het woordgebruik in Genesis hoofdstuk 1 en 2 maakt duidelijk dat het om aanzienlijke tijdsperiodes ging. 6 scheppingsperiodes. Mozes schreef zijn verslag in het Hebreeuws en hij schreef het vanuit het perspectief van iemand die zich op aarde bevindt. Deze twee feiten, gecombineerd met het gegeven dat het universum al bestond voor het begin van de scheppingsperiodes of dagen, zijn een hulp om veel van de controverses rond het scheppingsverhaal op te lossen. Een nauwkeurig onderzoek van het verslag in Genesis laat zien dat gebeurtenissen die zich tijdens 1 dag begonnen te voltrekken, voortduurden in 1 of meer van de volgende dagen. Voordat bijvoorbeeld de eerste scheppingsdag begon, kon het licht van de reeds bestaande zon het aardoppervlak niet bereiken, mogelijk als gevolg van dikke wolkenlagen. Tijdens de eerste dag begon dit wolkendek dunner te worden, waardoor diffuus licht de atmosfeer kon binnendringen. De voetnoot luidt: In de beschrijving van wat er op de eerste dag gebeurde, is het Hebreeuwse woord voor licht, oor, wat licht in algemene zin betekent. Maar in verband met de vierde dag wordt het woord maor gebruikt, dat duidt op de bron van het licht. Einde voetnoot. Op de tweede dag bleef de atmosfeer kennelijk helderder worden, waardoor er ruimte ontstond tussen de dikke wolkenlagen boven en de oceaan beneden. Op de vierde dag was de atmosfeer geleidelijk zo helder geworden dat de zon en de maan aan het uitspansel van de hemel verschenen. Genesis 1, vers 14 tot 16. Met andere woorden, vanuit het perspectief van iemand op aarde begonnen de zon en de maan zichtbaar te worden. Dit gebeurde geleidelijk. Genesis vertelt ook dat er op de vijfde dag vliegende schepselen, inclusief insecten, begonnen te verschijnen. Het verslag in de Bijbel laat ruimte voor de mogelijkheid dat bepaalde belangrijke gebeurtenissen zich geleidelijk tijdens elke dag of scheppingsperiode hebben voorgedaan, in plaats van plotseling, en dat sommige daarvan zelfs voortduurden in de volgende scheppingsdagen. De voetnoot luidt: op de zesde scheppingsdag gebood God de mensen bijvoorbeeld tot velen te worden en de aarde te vullen. Genesis 1, vers 28 en 31. Maar dit nam pas een aanvang op de volgende dag. Einde voetnoot. Naar hun soort. Betekent deze geleidelijke verschijning van planten en dieren dat God gebruik heeft gemaakt van evolutie om de enorme diversiteit aan levensvormen voort te brengen? Nee, het verslag zegt duidelijk dat God alle hoofdsoorten van de planten- en dierenwereld schiep. Werden deze oorspronkelijke soorten geprogrammeerd om zich aan veranderende milieuomstandigheden aan te kunnen passen? Waardoor worden de grenzen van een soort bepaald? De Bijbel zegt hier niets over, maar zegt wel dat levende schepselen werden geschapen naar hun soort. Genesis 1, vers 21. Deze vermelding duidt erop dat er een limiet is aan de hoeveelheid variatie die zich binnen een soort kan voordoen. Zowel de gevonden fossielen als recent onderzoek ondersteunen het concept dat de fundamentele categorieën van planten en dieren in de loop van enorme tijdsperiodes weinig veranderd zijn. In tegenstelling tot de beweringen van sommige fundamentalisten, zegt Genesis niet dat het universum, inclusief de aarde en al het leven erop, in een korte tijdsperiode in het relatief recente verleden werd geschapen. De beschrijving in Genesis van de schepping van het universum en de verschijning van leven op aarde is in overeenstemming met recente wetenschappelijke ontdekkingen. Op grond van hun filosofische opvattingen verwerpen veel wetenschappers de vermelding in de Bijbel dat God alle dingen schiep. Maar het is interessant dat Mozes al in het Bijbelboek Genesis schreef dat het universum een begin had en dat er geleidelijk in stadia in de loop van bepaalde tijdsperiodes leven verscheen. Hoe kon Mozes zo'n 3500 jaar geleden aan zulke wetenschappelijk nauwkeurige informatie komen? Daar is maar één logische verklaring voor. Degene die de macht en de wijsheid bezat om de hemel en de aarde te scheppen, was zeker in staat Mozes zulke geavanceerde kennis te geven. Dit versterkt de aanspraak die de Bijbel erop maakt door God geïnspireerd te zijn. 2 Timotheus 3, vers 16. De voetnoot luidt: zie voor meer informatie de korte video Hoe weet je of de Bijbel betrouwbaar is? Op www.jw.org. Einde voetnoot. Misschien vraagt u zich af of het iets uitmaakt of u wel of niet in het scheppingsverhaal van de Bijbel gelooft. Sta eens stil bij enkele belangrijke redenen waarom het antwoord op die vraag wel degelijk iets uitmaakt. Wat denkt u? Wat zijn een paar veelgehoorde misvattingen over het scheppingsverhaal in de Bijbel? Waarom is het bijzonder dat de Bijbel en de wetenschap op veel punten overeenstemmen?